Goedenavond allemaal. Goed u te zien, althans, ik zie niks. Al die licht op mij gericht, tjongjonge. Nou, heel fijn om vanavond in jullie midden te zijn. En vanmorgen had ik ook al even het voorrecht om een samenkomst hier mee te maken. Fijn dat jullie met zoveel zijn en in zo'n mooi gebouw zijn. En vanavond hebben we een genezingssamenkomst. Mag ik eens handen zien van die mensen die nog nooit eerder een genezingsbijeenkomst hebben meegemaakt? Wil je eens even je hand opsteken? Als je dat nog nooit eerder hebt meegemaakt. Even goed kijken hoor, want ja, dat zijn er toch heel wat. Oké. Nou, jullie in het bijzonder van harte welkom. Geef ze eens even een applaus. Ah, dat is beter zo. Mag ik ook eens handen zien van die mensen die misschien gisteren op straat aangesproken zijn en daarom hier zitten? Zijn er ook zulke mensen onder ons die gisteren op straat aangesproken zijn met betrekking tot genezing of dat er voor je gebeden is en dat je hier zit? Steek eens even je hand op. Ah, kijk daar eens. Ah, geef ze ook eens even een applaus. Fantastisch. Heel fijn dat jullie er zijn. En we gaan simpelweg verwachten dat vanavond God wonderen gaat doen. En daar hebben we soms wel heel veel moeite mee. Maar als je naar Jezus kijkt, dat is toch wel een heel bijzonder iemand. Ik kan er niet over uitgedacht raken, ik kan er niet over uitgepredikt raken, ik kan er niet over uitgestudeerd raken, maar Jezus, dat was toch heel bijzonder. En daarom ook dat ik zo enthousiast ben om over Jezus te spreken, Jezus te verkondigen, omdat Jezus zo bijzonder was. Als je dat leest in de Bijbel, als je dat goed gaat bestuderen, dat is ongelooflijk. Hij loste ieder probleem op met een wonder. Moet je je voorstellen. En soms creëerde hij problemen. En dan ging hij de problemen die hij gecreëerd had door een wonder oplossen. Bijzonder, hè? Ja, u zegt natuurlijk, ja, waar gaat het nu over? Ga ik allemaal niet vertellen. Maar laat ik maar eens even een voorbeeldje geven. Er zijn 16 verschillende categorieën van wonderen die Jezus gedaan heeft. 16 verschillende. En één daarvan is dat hij mensen hun zonden vergeeft. Geweldig, hè? Ja, dat is heel mooi. En dat is ook heel bijzonder. Alleen dat is wel één van de 16 categorieën. En het betekent dat de Heer Jezus, zoals hij rondwandelde op aarde, heel anders is als wij hem vaak in gedachten hebben als, laat ik maar zeggen, als christen. Als christen zeggen we ook vaak tegen elkaar, nou, we hebben het weer niet helemaal goed gedaan, maar ja, we moeten toegroeien naar Jezus, we moeten meer op Jezus gaan lijken en we moeten echt gaan doen wat Hij deed en we moeten meer de gestalte aannemen van Jezus. Amen? Dat zeggen we toch? We zeggen toch allemaal van, we willen graag zijn als Jezus, maar weet je, de Jezus die je in de Bijbel tegenkomt is buitengewoon en die deed 16 verschillende categorieën aan wonderen. En hij is verwacht van zijn leerlingen dat ze hetzelfde zullen doen en nog meer. Wow. Het normale christelijke leven. Hierbij. Jezus. En we willen aan hem gelijk worden, we willen op hem gaan lijken. Ja mensen, dan kun je niet om wonderen heen. Dan kun je niet om wonderen heen. Dan is het heel belangrijk dat je ook gaat leren met hem als voorbeeld te nemen en te leren met de Heilige Geest wonderen te doen in zijn naam. En dat proberen wij, dat proberen Corrie en ik al heel vaak. En we trainen ook mensen daarin. En door de jaren heen zien we dat dat God ons op een breder terrein kan gebruiken. En dat er steeds meer tekenen en wonderen gebeuren. Niet alleen op het terrein van genezing, maar ook in die andere gebieden waar Jezus ons ook is voorgegaan in tekenen en wonderen. Wow, halleluja. Wat wilde ik eigenlijk? Ja, ik wilde eigenlijk over iets anders gaan spreken. Hè? Nou, ik ga zo een Bijbeltekst lezen. Eens kijken hoor, zijn hier ook mensen die eigenlijk nog nooit een wonder gezien hebben? Zijn er ook mensen die nog nooit een wonder gezien hebben? Wil je dan eens even je hand opsteken? Dan gaan een paar handen omhoog. Dit is een geweldige groep mensen, want de meesten hebben dat dus wel gezien. Ja, nou, blijf er goed bij, want dan gaan we verwachten dat er ook vanavond wonderen gaan gebeuren. Ik denk dat ik om te beginnen eens moet bidden voor mensen die last hebben van hun nek. Wil je eens even je hand opsteken als je last hebt van je nek? Wie heeft er last van zijn nek? Dat is even goed. Ja, steek eens even goed je hand op. En ik zou eens even willen vragen of die mensen die last hebben van hun nek, of die eens even willen gaan staan. Ga eens even staan als je last hebt van je nek. En dan zou ik willen vragen of de mensen die wij gisteren getraind hebben, zometeen naar die mensen te willen toegaan en eens even hun armlengte willen checken. Ja? Jullie weten wat ik bedoel. Laat me het uitleggen. Blijf even staan. Als je last hebt van je nek, kan het zijn dat dat zich vertaalt in het ongelijk staan van je armen. En hoe moet je dat controleren? Wel, dan moet je eventjes je voeten naast elkaar zetten, zometeen, op één lijn, je armen spreiden en ze dan gespreid naar voren brengen. En in het midden van je lichaam houden en dan ziet het er zo uit. Maar het kan zijn dat als je zo'n nekprobleem hebt, dat je dat niet kunt en dat het er zo uitziet. Nou, en dan zou ik eigenlijk eens eventjes daarvoor willen bidden. Zo, om te laten zien dat wonderen zomaar kunnen gebeuren. Oké. Nou, ik wil eventjes dat de mensen die we gisteren in de training hadden, loop even naar iemand die staat en controleer dat eventjes bij die mensen. Haal ze desnoods even uit hun rij. Ja? Dus we beginnen de samenkomst een beetje vreemd. Moet u mij niet erg vinden? Ja? We gaan eens kijken of we een wonder van God zichtbaar kunnen maken. Eens kijken of we zo iemand kunnen vinden. Echt kijken of je een goed verschil merkt hoor. Niet een halve centimeter, maar... Ja? Kijk even of we zo iemand kunnen vinden. We nemen hier gewoon even de tijd voor. Geen probleem. Hebben we iemand? Hebben we iemand? Waar? Ja. Oké, kom maar. Kom maar. We gaan dat eventjes hier doen. Eens kijken of we dat zichtbaar kunnen maken. Oh, het is met vertaling en al. Hè? Kun je die ergens wegstoppen? Do you speak English?
Yes.
Oh, oké. Okay. No problem. Oké, okay, take it off. Oké? Okay? You just take it off? Yeah, oké. Okay. All right. I want you to stand like this. You have a problem with your neck? All right. Do your arms like this. Move it forward. Oh, yes, you can see. It's only a little bit. Do it again. Huh? Not very clear, but it is... Oh, no, it's okay. It's okay. Just... Keep it like this, okay? Keep it like this, and I'm going to pray. All right. That's not clear. Yeah? Oh, yeah, okay. Yeah, I see now. Okay. All right. I'm going to pray for you. Is that all right?
Yes.
All right. Jesus. Jesus of Nazareth. Thank you for healing her right now. In Jesus' mighty name. In Jesus' mighty name. Now something is happening. In Jesus' name. In Jesus' name. Thank you, Lord. Thank you, Lord, for your healing virtue flowing through her in Jesus' name. In Jesus' name. Just do it again. It's not a clear demonstration at the moment, but something happened. Something happened. You can feel it, hè? Het is geen duidelijke demonstratie voor de mensen hier, maar ik kan het wel zien. You felt something, hè? Where's your pain? Where's your pain? Move your neck. Where's your pain? Still there? Still there? No. No. You don't think so. Your pain is gone. Her pain is weg. Okay, thank you very much. You may be seated. Ja, kom maar. Hè? Huh? Oh, ook nog één. Ja. Oké. Nou, we gaan eens even kijken. Zet je voeten eerst naast elkaar. Heb je pijn? Ja, ze is er net pijn kwijtgeraakt. Mooi, hè? Zomaar in één keer. Dan gaan we eens kijken of we dat zichtbaar kunnen maken door je armen te meten. Gaan we eens even kijken. Oh ja, maar het zit net aan de andere kant. Dus je moet eigenlijk even daar gaan staan. Ja? En eens kijken hoor. Waar zit de camera? Waar is de camera? Oké, daar. Dan kunnen ze het met de camera ook zichtbaar maken. Oké. Nou. Doe eens. En hou het gewoon. En blijf maar gewoon zo staan. Ja? Oké. Zie je het? Oké. Jezus van Nazareth. Dank u dat u die nek repareert. En dat haar armen gelijk komen te staan. In Jezus' naam. Zie je het naar voren schuiven? Zie je, daar gaat het. Daar komt het. Het gaat zomaar vanzelf naar voren. Hè? Jezus. Zie je dat? Ja, er gebeurt iets met je. Hè? Waar is je nekpijn?
Ja, bij mij doet alles zeer.
Ja. Ja. Maar beweeg je eens even. Ja, je staat onder de kracht van God hoor. Oh, de kracht van God heeft je aangeraakt. Heb je nu nog pijn in je nek?
Ja, het zit nou meer in mijn schouders.
Ja, het is aan het zakken. Ja, ik ga je even de handen opleggen. Want je staat onder de kracht van God. God heeft zomaar je armen gelijk gemaakt. Dank u Heer. Voor uw kracht die haar doorstroomt. In Jezus naam. Ik denk dat je pijn niet meer in je nek zit. Beweeg maar. Kijk maar. Het is weg daar, hè? Ja, het is weg daar. Halleluja. Geweldig. Nou wil ik toch ook nog even je benen checken. Want je zei dat je ook last van je rug had, hè?
Ik heb nu bekkeninstabiliteit,
ja. Dan zullen je benen ongelijk staan. Dan ga ik dat ook nog even checken. Ik wil even een losse stoel hebben. Kan iemand even een losse stoel? Nee, echt een... Zo eentje. Oké. Dan wil ik jou even op die stoel hebben. En dan ga ik ook even je beenlengte meten, zoals ik dat met de armen gedaan heb. Ga eens even zitten. Is dat, hoe is dat gekomen, die bekkeninstabiliteit?
Bevallingen.
Ja. Dat heb ik al vaker gehoord en heel vaak wonderen in zien gebeuren. Dat het zomaar opgelost werd. Mooi, hè? Nou, ik ga voorzichtig je benen pakken. Je mag ze niet zelf opheffen, oké? Nou, eens kijken of we dat ook op de film kunnen laten zien. Ja. Ja, ik ga er nu voor bidden, oké? Zie je het verschil? Het staat verschil, het staat hier zo. Kun je het zien? Ja, oké, ik ga bidden, oké? Jezus van Nazareth. En dan voel je dat je been uitschuift en het keurig gelijk wordt. Ik trek er niet aan, ik doe niks. Het is nu keurig gelijk. Wonderlijk, hè? Wonderlijk, hè? Kom, in de naam van Jezus, bekkenstabiliteit... Verdwijn. In Jezus' naam. De kracht van God doorstroomt je. Leg op zieke de handen. En ze genezen. Loop eens even een stukje. Ja, loop eens even een stukje. Wat gebeurt er nou? Dat is de kracht van God. Heb je nog pijn? Volgens jou is het weg, hè? Ja, dat denk ik ook. Ja, je bent helemaal beduust. Cadeautje van God. God zegen. Nou heb je wonderen gezien. Zo eventjes, een paar wonderen gezien. Mooi, hè? Jij had ook nog verschil, hè? Kom eens. Nou, laat maar zien. Ja? Je voeten staan niet helemaal op één lijn. Graag je voeten op één lijn. Ja, zo, oké. Ja, oké. Je hebt ook een verschilletje. Jezus. Heer Jezus, dank u wel. Waar gaat het al? Zie je het? Zie je het gaan? Voel je het gaan? Je voelt het gaan, hè? In Jezus' naam. Hij repareert iets in de nek. En daarmee komt dit keurig gelijk te staan. Oké. Heb je het gezien? Geef de Heer eens een applaus. Had je pijn?
Ja.
En waar is die pijn nu? Het is weg, hè?
Ja.
Ja, hè? Ja, het is weg. Dat is de kracht van God. Dat heeft God aan je gegeven, zomaar. Geef nog eens een keer de Heer een applaus. Heer, we prijzen u. Halleluja. Ja. Ja. Ja, dat moet je als mens wel even verwerken hoor. Gisteren baden we op straat met een jonge vrouw. En man en vrouw waren aangesproken. En die vrouw die zegt, ja, ik weet dat ik één been heb wat veel korter is dan het andere. En ik draag ook zooltjes in mijn schoenen. Dus hup, die vrouw op straat, zooltjes uitdoen, op de stoel, benen vergelijken. Zo'n stuk verschil. En dan bid je daarvoor, dan komt dat gelijk. En ze wilde meteen de zooltjes weer in de schoenen stoppen. Ik zeg, nee, ga nou naar de dokter en kijk eventjes of je die nog nodig hebt. En in één keer was ze helemaal overstuur en ze zegt, dit moet ik nu verwerken, nu moet ik weg. Ja, kan ik goed begrijpen. Krijgen mensen zo bij cadeautjes van God. Ja, maar zeg, heeft die vrouw zich ook bekeerd? Ja, dat weet ik niet. Want ze was te snel weg. Maar dat gebeurde bij Jezus ook hoor, want er werden duizenden mensen op één dag genezen. Dacht je dat die allemaal tot bekering kwamen en dat die allemaal netjes opgevolgd werden? Vergeet het, dat gebeurt niet, dat kan niet in het echte leven, kan dat helemaal niet. Maar het is wel zo, dat wonderen en tekenen aan het terugkeren zijn in de kerk. Oh, halleluja. Nou, ik wil heel graag een stukje lezen uit de Bijbel. En later op de avond gaan we voor iedereen bidden die dat nodig heeft. Oké? Dus wees gerust, u komt aan de beurt. Oké. We gaan naar Johannes 5. Johannes 5. Nou, Johannes 5 en dan vers 1. Johannes 5 en dan vers 1. Ik zou graag willen dat jullie allemaal je hart wagenwijd openzetten voor dat wat ik te vertellen heb. Want dat kan u ook weer helpen om een beter zicht te hebben op Jezus en op datgene wat God ook vandaag wil doen. Johannes 5 en dan gaan we lezen vanaf vers 1. Daarna was er een Joods feest en Jezus ging naar Jeruzalem. In Jeruzalem is bij de schaapspoort een bad met 5 zuilengangen. Dat in het Hebreeuws Bethsaida heet, of Bethesda. Daar lag een groot aantal zieken, blinden, kreupelen en misvormden. En nu lees ik ook de rest van vers 3 en vers 4, die er in de nieuwe Bijbelvertaling uitgehaald zijn. Ik zal u zo uitleggen waarom. Die mensen die daar lagen, daar waren ook verlamden bij en die wachten op het moment waarop het water in beweging kwam. Want op een bepaald moment daalde een engel van de Heer neer in het bad en bracht het water in beweging. En wie het eerst in het bad was, zodra het water was gaan bewegen, werd gezond, wat voor ziekte hij ook had. Er was ook iemand bij die al 38 jaar ziek was. Jezus zag hem liggen. Hij wist hoe lang hij al ziek was en zei tegen hem, wilt u gezond worden? De zieke antwoordde, Heer, als het water gaat bewegen, is er niemand om mij erin te helpen. Ik probeer het wel, maar altijd is een ander al voor mij in het water. Jezus zei, sta op, pak uw mat op en loop. En meteen werd de man gezond. Hij pakte zijn slaapmat op en liep. Nu was het die dag Sabbat. De Joden dan zeiden tegen de man die genezen was, het is Sabbat. Het is niet toegestaan een slaapmat te dragen. Maar hij zei tegen hem, degene die mij genezen heeft, zei tegen mij, pak uw mat op en loop. Wie zei dat? Wie zei dat tegen u, vroegen ze. Maar de man die genezen was, kon niet zeggen wie het was, want Jezus was al verdwenen, omdat daar zoveel mensen waren. Later kwam Jezus hem tegen in de tempel. En toen zei hij tegen hem, u bent nu gezond, zondig daarom niet meer, anders zal u iets ergers overkomen. Tot zover. Nou, wat een geweldig verhaal, waarin Jezus een verlamde geneest, waar niemand anders naar omkijkt. Wat een geweldig verhaal, vind je niet? Een geweldig verhaal dat Jezus op bezoek gaat bij iemand die al 38 jaar verlamd is. Hij heeft geen vrienden, hij heeft geen verdere kennissen, geen familie, niemand ziet naar hem om. En Jezus zoekt die ene op en gaat hem genezen. Geweldig, hè? Ja, vanuit het perspectief van die verlamde wel. Maar wat nu? Bekeken vanuit het perspectief van al die anderen die Jezus die dag zijn rug toekeerde. Heb je er wel eens over nagedacht? Het was Sommige bijbelleraren die zeggen dat Bethesda, Bethsaida, een soort primitief ziekenhuis was. En er lagen ongelooflijk veel gehandicapte mensen. Vooral ook blinden en verlamden. En mensen die mismaakt waren. En misschien wel honderden, misschien zelfs wel duizenden, want het is een enorm grote plaats. En dan komt Jezus daar binnen, de Zoon van God. Hij die alles kan, die op andere plaatsen iedereen genas. En dan geneest hij er daar maar één. Heb je daar wel eens ooit over nagedacht? Als je dat zo eventjes over nadenkt, mensen, dat is toch verschrikkelijk. Stuk geweldig dat die ene geneest, maar al die andere mensen die Jezus de rug toekeert. En mijn boodschap vanavond is deze. Is er nog hoop voor je als Jezus zijn rug je keert? Als Jezus zijn rug naar je keert. Is er dan nog hoop voor je? Daar wil ik eens eventjes over nadenken. Want Jezus gedraagt zich daar toch wel heel vreemd. Als je dat vergelijkt met al die andere plaatsen waar hij komt. En daar iedereen maar geneest. En nu geneest hij er maar één. Laten we eens kijken naar de kern van het verhaal. Want het gaat over een verlamde. Nou heb ik even iemand nodig die dat kan uitbeelden. Ik moet eigenlijk dus een oude man hebben. En die heb ik gevonden. Henri, wil je eens eventjes hier komen? Geef me even een applaus, want hij gaat me even helpen. Henri, kom eens even hier. En jij bent verlamd, dus ga hier eens eventjes liggen op je zij. En ja, oké, op je zij. En dan is het belangrijk. Nee, je kunt niet steunen op je arm, want die is ook verlamd. Ja, ja, zielig hè? Hij heeft de grootst mogelijke moeite om goed te liggen. Wacht, we gaan hem even een bijbelse steen geven. Zo, dit is even een steen. Ten slotte, Jacob lag ook op een steen met zijn hoofd. Hè? Die man is weer helemaal bijbels. Nou, hij is verlamd. Hij ligt aan het water van Bethesda. Of Bethsaida, maar laten we het maar even aanhouden, de naam Bethesda, want dat past het best. Bethesda. En dan ligt hij te kijken naar het water. Dus je mag alleen naar het water kijken. En ja, voor de rest weten we niet veel. En dan moet je eens eventjes voorstellen. Jezus gaat die man uiteindelijk genezen. En dan, als hij hem genezen heeft, dan gaat hij ook nog een dreigement uitspreken. Dan zegt Jezus tegen die man, zeg, je bent nu wel gezond, maar stop nu met zondigen, anders overkomt je nog iets ergers. Zo, wat is erger dan 38 jaar lang verlamd zijn? Wat is erger dan 38 jaar lang in zo'n situatie zijn? En Jezus zegt, je bent gezond geworden, stop met zondigen, zondig niet langer, met andere woorden, hij was nog altijd aan het zondigen, opdat je niet iets ergers overkomen. Dat is vreemd. Waar gaat het over? Wat voor zonde kan die man nou toch gedaan hebben? Als je nou toch al 38 jaar lang verlamd bent. Wat voor zonde kan die man doen? Overspel zit er niet in. Diefstal lukt ook al moeilijk. Iemand vermoorden gaat ook niet. Jongens, ik bedoel, er is bijna niks meer. Hij kan niks doen. En juist in zo'n uitzonderlijk geval zegt Jezus tot die man, als die hem genezen heeft, je bent nu gezond, stop met zondigen, opdat je niet iets ergers overkomt. Zien jullie een probleem? Dan moet je toch even zien te doorgronden. Wat is er nou aan de hand? Je hebt het geweldig gedaan. Je mag weer eventjes weer jezelf zijn. Geef me even een applaus. Oké. Nou, ik hoop dat u het probleem begrijpt. Dus laten we eens even kijken naar die plaats. Want sommige mensen denken dat het een soort primitief ziekenhuis was. Maar dat is niet waar. Want het was eigenlijk een plaats waar wonderen gebeurden. Er was daar een water. En de Bijbel zegt, af en toe kwam een engel van de Heer naar beneden. En die bewoog dan het water. En die zich het eerste in het water wierp, werd genezen, welke kwaal hij ook had. Zo, dat is vreemd. Dat was een plaats waar mensen wonderen verwachten. Daarom was die man die verlamd lag, die lag ook continu te staren naar dat water. Want hij moest het moment niet missen waarop het kon gebeuren. Want als je te laat was, het was altijd de eerste die genezen werd. Dus als je te laat was, kon je het schudden, dan was er geen genezing voor je. En dus waren de ogen van deze man, maar eigenlijk de ogen van iedereen, waren gericht op dat water. In de afwachting dat die engel zou komen. En ja, ik begin dan toch wel een beetje moeite te krijgen met die plaats en die engel. Wat moet je je voorstellen? Wat voor mensen lagen daar? Er lagen vooral gehandicapte mensen en vooral verlamden en blinden. En als die engel nou kwam en het water aanraakte, wat gebeurde er dan? Dan werd de eerste die erin ging gezond. Hallo? Weet je wie dan altijd te laat was? De blinden en de verlamden. Die waren altijd te laat. De ernstig zieken, die kwamen er nooit aan toe om genezen te worden. Want je moest altijd de eerste zijn. En dat betekende dat er ook een geest was van competitie. Ze konden elkaar wel de ogen uitsteken. Misschien waren er daarom wel zoveel blinden. Ja, want je moest zorgen dat je de eerste was. En dus zie je al die mensen gespannen kijken naar het water. Ze hadden geen oog voor elkaar. Ze hadden geen oog voor hun omgeving. Ze hadden maar voor één ding oog. Ze moesten zorgen dat ze de eerste waren in het water. En ondanks dat die zwaar gehandicapte mensen, ondanks dat al die blinden en verlamden wisten dat ze nooit de eerste konden zijn, waren ze toch gebonden aan die plaats en bleven ze daar in hun ellende met elkaar liggen. Wat een verdrietige situatie. Ik ga dan wat twijfels krijgen over die engel. Is dat eigenlijk wel een engel? Dus ik heb daar eens wat onderzoek over gedaan. En wat blijkt dan? Dan blijkt dat je inderdaad kunt zien dat in de kerkgeschiedenis, als je teruggaat in de handschriften, teruggaat naar de Griekse grondtekst, dan blijkt dat een deel van vers 3 en vers 4 later toegevoegd is. Dat staat nu vast, dat is definitief. Dat is later toegevoegd en niet geschreven door de apostel Johannes. Hé, maar nou wordt het interessant. Want als Johannes dit niet geschreven heeft, kunnen we dat dus, die mededeling dus ook niet zomaar accepteren als woord van God. En mogen we dus twijfels hebben over die engel. En dan zou het best eens een verkeerde engel kunnen zijn, een soort bengel. Ik vind het in ieder geval een ellendeling. Ik bedoel, hij houdt al die mensen gevangen op die plaats. En er is competitie en ze kijken niet om naar elkaar, totaal geen christelijke sfeer. Alle ogen gericht op dat rotte water. En als het water beweegt, iedereen, hup, probeer de eerste te zijn. Elkaar vertrappend om de eerste te zijn. Wat een rotplaats. Nu, als je dus kijkt dat vers eigenlijk helemaal niet geschreven is door Johannes, dan kun je dus twijfels hebben bij die engel. En ik denk dan ook dat ik reden heb om twijfel te hebben. En dan ga je eens wat verder graven. En wat blijkt, dan blijkt dat de naam van die plaats, dat is Bethesda, dat kan twee dingen betekenen. Plaats van barmhartigheid of plaats van schande. Hé, dan wordt het alweer weer wat meer verdacht. En als je het dan nog verder gaat bekijken, dan ontdek je dat de Joden eigenlijk dat helemaal niet erkenden of herkenden als een van hun Joodse plaatsen. Men heeft archeologisch onderzoek gedaan en men heeft ontdekt dat Bethesda nooit een Joodse plaats is geweest. Er is geen enkele verwijzing te vinden naar Jahwe. Welke verwijzingen zijn er dan wel te vinden? Wel naar Asclepios, een Griekse afgod, de god van genezing. Eigenlijk was deze plaats die vlak buiten de oude muur van Jeruzalem lag, was eigenlijk een plaats waar afgoderij bedreven werd. En we weten niet zeker of het Asclepios was, die in de tijd van Jezus vereerd werd. Maar we weten wel dat ongeveer 160 jaar na Christus, Asclepios, dat daar een tempel gebouwd was over Bethesda. En dat Asclepios, de Griekse genezingsgod, daar vereerd werd. En we weten niet hoe ver terug Asclepios daar al vereerd werd. Waarschijnlijk zijn er ook Semitische genezingsgoden vereerd geweest. Maar wat wel vaststaat is dat het geen Joodse plaats was. Zo. Dus het is eigenlijk een heidense plaats. Het is eigenlijk een afgodenplaats. Het is eigenlijk een plaats waar mensen een wonder verwachten van een afgod. En daar hadden mensen hun hoop op gevestigd. Ook deze verlamde man. En nou moet je eens even kijken wat Jezus daar kon doen. Want Asclepios, stel dat hij daar vereerd werd, zijn naam betekent de grote genezer. Maar mensen, laat ik wel zijn, er is maar één grote genezer. En dat is Jezus. En Jezus alleen. En Jezus wandelde rond. Daar, in Palestina, in Jeruzalem. En op zekere dag, op de Sabbatdag, ging hij naar die plaats onder de leiding van de Heilige Geest. En ging hij de confrontatie aan met die boze geest die daar steeds terugkwam. Om mensen gevangen te houden in de hoop op genezing die nooit zou komen. En hij gaat daar de confrontatie aan door daar binnen te stappen. En dan moet je eens even kijken hoe Jezus daar binnen stapt en hoe hij de zieke geneest. Hij loopt daar binnen en hij loopt daar binnen incognito. Niemand herkent hem. Ze zijn ook allemaal aan het staren naar het water. En hij loopt daar onder de leiding van de Heilige Geest naar de man die er het langste ligt, die het meest in nood is, die het ergste geval is. En hij raakt in gesprek met deze man. Hij zegt, wil je gezond worden? Ja, zegt de man, ik heb niemand om mij in het water te brengen. Altijd is iemand anders me voor. En moet je eens opletten wat Jezus niet zegt. Jezus maakt zichzelf niet bekend. Hij zegt niet, je hebt misschien al van mij gehoord. Ik ben Jezus van Nazareth. Ik ben ook de Zoon van God. Ik ben de Messias. En als je in mij gelooft, dan kun je zelfs genezen worden. Allemaal niet. Jezus maakt zijn eigen naam en identiteit niet bekend. Gaat Jezus gebruik maken van het heilig water van Bethesda? En gaat hij het water gebruiken om de man te genezen? Ook niet. Jezus negeert dat allemaal. Jezus doet iets wat onvoorstelbaar is. Hij gebruikt zelfs het geloof van de man niet. Puur op zijn machtswoord, zegt Jezus. Sta op, pak je mat op en wandel. Boe. En de kracht van God valt. En deze man is ogenblikkelijk genezen. En Jezus maakt onmiddellijk dat hij wegkomt, omdat er veel volk is. Ik zal je zo meteen uitleggen waarom. En de man wandelt weg en hij weet niet eens wie hem genezen heeft. Misschien denkt hij wel dat hij genezen is door een afgod. En hij wandelt met zijn matje en in één keer wordt hij tegengehouden. Want de fariseeën en schriftgeleerden zien er uitermate nauwlettend op toe dat niemand de sabbatsgeboden overtreedt. En ze zien iemand die het sabbatsgebod overtreedt. Een man die met zijn mat op straat loopt. En onmiddellijk spreken ze hem aan. Wie heeft dat gedaan? Wie heeft gezegd dat je genezen kunt worden? Wie heeft je genezen? Wie heeft gezegd dat je een matje mag dragen op sabbat? En de man zegt, ik heb geen idee. Ik weet het niet. Ik kreeg ineens een cadeautje uitgedeeld, ik werd ineens genezen. Net zoals gisteren op straat. Maar er ook gewoon een aantal mensen, die kregen ineens een cadeautje. Die hadden nauwelijks door waar het door kwam. Ik kwam een paar tieners tegen onderweg. En die tieners, er waren twee groepjes tieners die elkaar ontmoetten. Het ene groepje zei tot het andere groepje, hey, ik ben net gezegend en toen kwamen mijn armen gelijk te staan. Moet jij ook gaan doen daar? Ze hadden er niks van begrepen. Ze hadden wel een enorme ervaring gehad. En dat was keivet, zeiden ze of zo. En dat schoof zo naar voren. Hoorde ik eventjes op straat, omdat ze gisteren met hun gebeden was. Ze hadden een cadeautje gehad van God en ze hadden geen idee van welke God. Ze hadden het niet door. Dat was met deze man ook. Hij heeft een cadeautje gehad van God, van Jezus. En hij heeft geen idee wie het gedaan heeft. Even later ontmoet Jezus hem in de tempel. En dan zegt Jezus tegen hem, hey man, je bent nu gezond geworden. En op de een of andere manier maakt Jezus iets bekend over zichzelf, want even later kan de man vertellen wie hem genezen heeft, dat is Jezus. Het is heel goed als je ontdekt wie je genezen heeft. Ook al bid ik vanavond voor mensen, en worden er misschien heel veel mensen genezen door mijn gebeden of door de gebeden van de mensen die hier staan, maar je moet altijd weer in de gaten hebben dat je uiteindelijk genezen bent door Jezus. En deze man ook. Deze man ontdekt op zeker moment dat Jezus hem genezen heeft. En dan zegt Jezus die merkwaardige woorden. Zeg man, je bent nou wel genezen. Maar stop met zondigen, opdat je niet iets ergers overkomen. En ik denk dat jullie nu begrijpen wat dat betekent. Die man zat in een afgodenplaats. Die man zat in de plaats van schande. Die man zat in de plaats waar de afgoden vereerd werden. En waar af en toe zo'n afgod het water bewoog. Hij had zijn hoop gevestigd op een afgod. En dat maakt wel degelijk uit op wie je je vertrouwen stelt. En deze man, terwijl die Jood was, had hij zijn hoop gesteld op een afgod. En daarom dat Jezus zegt, stop daarmee, stop met zondigen. Stop met zondigen, opdat je niet iets ergers overkomen. Begrijpt u het nu? Want wat is het meer ergere, wat is het ergere dat hem kan overkomen? Dat is dat hij de eeuwigheid mist, dat hij naar de hel gaat. Het maakt heel veel uit in wie je je vertrouwen stelt. Als je je vertrouwen stelt in de Heer Jezus, ben je een behouden mens. En dan heb je de eeuwigheid voor je. De eeuwigheid waar je bij God zal zijn. Maar als je je vertrouwen stelt op andere goden, op de afgoden in deze wereld, en er zijn er zoveel, dan loop je in het risico dat je uiteindelijk veroordeeld wordt en naar de hel gaat. En dat wil Jezus voorkomen bij deze man. Begrijpt u nu hoe het zit? Begrijpt u nu? Kunt u het begrijpen? Het is zo eenvoudig, maar tegelijkertijd misschien heel moeilijk als je het voor het eerst hoort. Maar ik zou je zeggen, theologisch klopt het. Ik heb het theologisch laten onderzoeken en we hebben allerlei feiten boven tafel gekregen. Theologisch klopt het. Wat ik hier zeg is niet zomaar mijn idee of mijn een leuke gedachte, maar het is echt waar. Zo zat het in elkaar. Het was een afgodenplaats. Ja, dan zult u zeggen, maar waarom heeft Jezus dan niet iedereen daar genezen? Want dat kon hij toch? Dat kon hij inderdaad. En ik zal je zeggen waarom. Dat heeft te maken met de strenge sabbatsregels. Op de sabbat was massagenezing zelfs voor Jezus niet mogelijk. Als je het Nieuwe Testament goed gaat bestuderen, zul je ontdekken dat Jezus nooit massagenezing deed op de sabbat. Maar Jezus ontwikkelde wel een patroon. Jezus ging steeds op de sabbatdag een enkeling genezen. En dan ging hij met fariseeën en schriftgeleerden in discussie over het feit dat de mens belangrijker is voor God dan de sabbat. En dan sabbatsregels. En dat bracht hem steeds weer in conflict met fariseeën en schriftgeleerden. En om de genezing van één wilden de fariseeën en schriftgeleerden hem ook steeds doden. Zo heftig was dat, want die sabbat moest beschermd worden. Maar massagenezing, dat was niet mogelijk. En toen Jezus die ene man genezen had, toen wist hij dat er heel veel volk was. En op het moment dat mensen doorkrijgen wie hij is en wat hij net gedaan heeft, dan gaat er een stormloop komen op hem. En dan gaat de sabbat zodanig verstoord worden dat hij uiteindelijk gestenigd zou worden en gedood zou worden. En hij maakt zich heel snel uit de voeten. En gaat later in discussie met fariseeën en schriftgeleerden, zoals hij altijd doet op de sabbatdag. Je moet het maar eens thuis nalezen, maar aan het eind van Markus 1, daar staat dit. Daar heb je ook weer zo'n sabbatdag waar Jezus een enkeling geneest. En dan staat er aan het eind van Markus 1, toen de zon onderging, brachten ze hem, en dan komen de ernstig zieken en die worden weer bij hem gebracht. En dan komt massagenezing weer op gang. Ja, zien jullie het verhaal? Kunnen jullie het een beetje plaatsen? Massagenezing kan niet op de sabbatdag, maar als de sabbatdag voorbij is, als de zon onderging, dan brachten ze hem weer al de zieken en dan begon dat weer. Dan begon dat massagenezingen weer. Massagenezingen waren de regel. Genezingen van individuen, zoals we dat in de Bijbel tegenkomen, waren de uitzonderingen. Maar was er dan nog hoop voor de mensen in Bethesda? Was er nog hoop voor al die zieken die Jezus de rug toekeerden op die sabbatdag? Ja, die hoop is er. We vinden daar ook een aanwijzing voor. In Matteüs 21 vers 14. Niet opzoeken, luister maar. Matteüs 21 vers 14. Daar staat iets heel merkwaardigs. Daar staat, Jezus was op het tempelplein en toen kwamen de blinden en de verlamden bij hem. Er staat niet, op het tempelplein werden de blinden en verlamden bij hem gebracht. Nee, er staat, op het tempelplein kwamen de blinden en de verlamden bij hem. Ze kwamen dus zelfstandig naar Jezus toe. Hoe kan dat nou? De een is blind en de ander is verlamd. Wel, heel eenvoudig. Ze hielpen elkaar. En ik zou je zeggen, Bethesda en het tempelplein is misschien 2 kilometer bij elkaar vandaan. Misschien zelfs minder. En toen die mensen door hadden dat deze verlamde man genezen was. En waarschijnlijk is hij ook teruggegaan. En waarschijnlijk heeft hij ook verteld wat er met hem gebeurd is. Want tenslotte waren de mensen in Bethesda de enige mensen die hij kende. De enige kennissenkring die hij had. En hij, heeft daar, hij is daar teruggegaan. En op de een of andere manier kregen mensen te horen. Zeg, het ergste geval hier is door Jezus genezen. Laten we op zoek gaan naar Jezus. Laten we kijken of we hem kunnen vinden. En plotseling werden die mensen socialer. Plotseling wilden ze elkaar niet de ogen uitsteken. Waren ze niet meer in competitie. Plotseling zeiden ze, hey, ik ben blind, maar ik ben wel sterk. En ik kan lopen en ik kan dragen. En de blinde ging de verlamde in de armen nemen. En de verlamde ging kijken. En zo ging een hele groep blinden en verlamden kwamen zo uit Bethesda bij Jezus. Wauw. En wat staat er dan? En hij genas hen allen. Oh, halleluja. Nou kennen we Jezus weer. En hij genas hen allen. Oh, halleluja. Zo kennen we Jezus weer. Oh, halleluja. Ja, ik word er enthousiast over hoor. Ik vind dat zo ongelooflijk. Jezus deed massagenezing. Er zijn dagen te vinden in het woord van God dat je het zelfs kunt tellen. Dat Jezus bijvoorbeeld op één dag 13.000 mensen geneest. Inclusief de meest ernstig zieken die daar zijn. Hij genas ze allemaal. Halleluja. Oh, dat is in het hart van God. Dat is in het hart van Jezus. Dat is die Jezus in wie we geloven. Dat is die Jezus die ons geportretteerd wordt door het Nieuwe Testament. Hij genas hen allen. Oh. Oh. Ik kan er zo enthousiast over worden. En ik haat de duivel die ziekte veroorzaakt. En ik wil treden in de voetstappen van Jezus. Om oorlog te voeren. En steeds weer opnieuw te zeggen, geef terug. Want God wil zo ontzettend graag dat het koninkrijk zichtbaar wordt in wonderen en tekenen. En dat iedereen weer geneest. Oh, halleluja. Dat is het hart van God. Dat zie je in het leven van Jezus. En als Jezus het op een gegeven moment niet meer aan kan, want dat zie je ook. Dat er zulke grote mensenmassa's komen, dan kan Jezus het niet meer aan. En dan roept hij zijn discipelen bij zich. En dan zegt hij, kijk, de oogst is groot. Er is heel veel werk te doen, maar jullie moeten ook in actie komen. Ga en genees de zieken. Wek de doden op, reinig de melaatse, kom op, ga er tegenaan. En ze gaan het doen en het werkt nog ook. En dan gaat hij later nog eens 72 anderen uitsturen. En dan gaat hij later nog eens even de hele kerk uitsturen. Deze tekenen zullen de gelovigen volgen. Op zieken zullen zij de handen leggen in zijn naam. En ze zullen gezond worden. Dat is het koninkrijk, mensen. Dat is het koninkrijk. En we leven vandaag aan de dag in een tijd dat die wonderen en tekenen terug aan het keren zijn in de kerk. Mijn vrouw en ik zijn al meer dan 30 jaar bezig met bidden voor wonderen, met geloven voor wonderen, met onderwijs geven over wonderen. En vooral de laatste 10 jaar hebben we gezien dat er zo'n vermenigvuldiging is plaatsgevonden. Dat er overal tekenen en wonderen gebeuren, zelfs op veel plaatsen in Nederland. En over de hele wereld. En we groeien toe naar het moment waar uiteindelijk iedereen genezen gaat zijn. Halleluja. Dat is het koninkrijk. Dat is de opdracht. Genees de zieken die er zijn. Lucas 10. De opdracht van Jezus aan de 72. Ze moesten gaan naar de steden waar hij zelf zou komen. En ze moesten daar waar ze welkom waren, zei Jezus, genees de zieken die er zijn. Hoe zult u zeggen, ja, dat zei Jezus tegen hen. Ja, dat waren niet de 12, dat waren de 72. Ja, zult u zeggen, ja, maar dat is toch niet meer voor vandaag? Oh nee? Heeft u dan wel eens nagedacht over het grote zendingsbevel? Gaat dan henen, Matthäus 28. Gaat dan henen en maakt al de volken tot mijn discipelen en leert hen onderhouden al wat ik u bevolen heb. En wat was het bevel aangaande de zieken? Genees de zieken die er zijn. Oh, zult u zeggen. Ja, maar daar zijn we toch heel ver vanaf. Ja, daarom dat ik zo graag wil dat u daarmee aan de gang gaat. Daarom dat ik zo graag wil dat kerken in vuur en vlam komen te staan. En dat ze de Heer weer gaan vertrouwen voor grote genezingswonderen. Dat is toch fantastisch? Oh, halleluja. Het is besloten in het zendingsbevel. Het zou door de generaties heen voortgezet moeten worden. Maar helaas is er veel verloren. Maar we leven in een geweldige tijd. Want het is weer aan het terugkomen. Daar hebben jullie net iets van gezien. Geef de Heer een applaus. Halleluja. wil heel simpel, voordat we gaan bidden met zieken, wil ik een oproep doen. Misschien dat jij hier zit en je zegt, maar ik ken die Jezus eigenlijk niet. Ik heb mijn leven nog niet aan Jezus gegeven. Maar wat ik vanavond gehoord heb, heeft mijn hart geraakt. Eigenlijk zou ik dat wel willen. Ik zou echt mijn hart willen openen voor Hem. Dan wil ik u de gelegenheid geven om vanavond Jezus bij u binnen te vragen. Dan wil ik u in de gelegenheid stellen om u vanavond te keren tot Jezus. U te bekeren tot Jezus. En te zeggen, Heer, ik wil inderdaad in u geloven. Want de Heer Jezus zei tegen de man die genezen was. Stop met zondigen, opdat je niet iets ergers overkomt. En als jij niet zeker weet dat je het eigendom bent van Jezus, dan loop jij dat risico ook. Of je nu ziek bent of gezond wordt. Het kan zelfs zijn dat je straks gezond bent. Maar dan nog. Stop met zondigen en vertrouw op Jezus. Vertrouw niet op afgoden. Misschien zijn hier wel mensen die inderdaad vastzitten aan afgoderij. Whatever. Als jij nog nooit een keuze gemaakt hebt voor Jezus. Of je zegt, nu begrijp ik waar het om gaat. En vanavond wil ik voor die Jezus kiezen. Dan geef ik je de gelegenheid om Jezus uit te nodigen in je leven. En je te af te keren van je oude leven en te gaan voor een nieuw leven samen met Hem. Laten we in gebed gaan. Heer Jezus, u ziet al deze mensen hier. Heer, ik ken ze niet. Heer, ik heb het geweldige voorrecht gehad om vanavond iets over u te vertellen en iets te demonstreren van de kracht van uw Heilige Geest. En Heer, misschien dat hier mensen zijn vanavond die u niet echt kennen, maar die vanavond een besluit willen nemen om echt zichzelf over te geven aan u. En u uit te nodigen in hun hart. Heer Jezus, ik wil u bidden. Dat die mensen, als die mensen hier zijn, dat ze vanavond dat besluit kunnen nemen. En terwijl alle ogen gesloten blijven, wil ik simpel vragen, als jij zegt, ja, dat wil ik. Steek dan nu je hand op. En dan ga ik voor je bidden. Dat Jezus je leven binnenkomt. Ja, ik zie je hand. Zijn er nog anderen? Ja, ik zie je hand. Zijn er nog anderen? Jezus. Ja, ik zie je hand. Zijn er nog anderen? Je bent al niet meer alleen? Jezus, Jezus. Ja, ik zie je hand daar. Geweldig. Ja, ik zie je hand. Ik zou willen vragen aan die mensen die hun hand opsteken, wil je eventjes naar mij kijken? Eventjes naar mij kijken. Oké? En ga eens even staan. Voor zover mogelijk, hè. Ik zie dat jij misschien niet kan staan, maar ga eens even staan. Ga eens even staan. Oké. Ik wil graag dat jullie even hier komen. Wil je dat even doen? Kom eens even hier. Kom eens even hier bij mij. Misschien kan iemand hem helpen om hier te komen. Ja, kom eens even hier. Laten we even in gebed gaan voor deze mensen. Kom maar. Kom maar hier staan. Kom maar hier staan. Kijk maar naar mij. Kom maar. Ja. Kom maar. Oké. Okay. Ja. Kom maar. Kom maar. Ja. Oké. Okay. Vorm zomaar even. Ga zomaar even naast elkaar staan. Ja, zo. Tegenhouden. Nee, nee, nee. Kijk naar mij. Kijk naar mij. Sorry. Ja, ik ben niet altijd zo duidelijk. Ja, oké. Okay. Geweldig dat jullie die keuze maken vandaag. En dat je je hand opstak. En ik wil heel graag je helpen om die stap heel concreet te maken. Oké? Okay? En ik wil voor jullie bidden op dit moment. Maar ik zou eigenlijk willen dat jullie ook bidden. En ik ga dat eigenlijk op de volgende manier doen. Ik ga jullie een gebed voorbidden. En dan zou ik graag willen dat jullie dat tegelijkertijd nabidden. Vind je dat goed? Ja? Vind je dat oké? Okay? Ja? Wil je dat doen?
Ja, doe ik mijn best.
Je doet je best. Oké. Okay. Is heel simpel. Is heel simpel. Oké? Okay? Sluit je ogen maar en zeg maar, Heer Jezus. Zeg het maar.
Heer Jezus.
Heer Jezus, ik kom tot u.
Heer Jezus, ik kom tot u.
Ik geef vandaag mijn leven aan u.
Ik geef vandaag mijn leven aan u.
Ik keer mij af.
Ik keer mij af.
Van mijn oude leven. En ik keer mij tot u. Heer Jezus, ik geloof in u.
Ik nodig u uit om mijn leven binnen te komen.
Dank u, Heer Jezus. Dat u dat nu doet. En mijn leven nieuw maakt. In Jezus' naam. Amen. Ja. Mensen zijn blij, want ze weten wat dat is. Ja, ze weten wat dat is. En ik ga nog een kort moment voor jullie bidden, oké? Okay? Je mag je ogen weer sluiten, je hoeft me niet meer na te zeggen. Jezus. Heer Jezus, dank u wel dat u deze mensen verwelkomt in uw koninkrijk. Dank u, Heer, dat de engelen in de hemel verheugd zijn over hun besluit. En dank u, Heer, dat u hen de kracht geeft vanaf dit moment. Heren, om u te volgen en achter u aan te gaan. En dank u wel, Heer, dat de duisternis hen los moet laten. En in de naam van Jezus verbreek ik de macht van zonde en de macht van de vijand en van de duivel over je leven. In Jezus' naam, in Jezus' naam. Laat los, in Jezus' naam. Laat los, in Jezus' naam. Laat los, in Jezus' naam. In de naam van Jezus, dank u, Heer, dat er vrijheid komt. Dat deze mensen vanaf vandaag in uw koninkrijk zijn. En de weg opgaan met u, in Jezus' naam. Amen. Amen, amen. God zegen je. Ja? Wacht even hoor. Hebben we misschien nog iets voor deze mensen? Kunnen we ze meenemen even? Is er iemand die... Hebben we materiaal of zo? Ja? Ja? Oké. Goed. Eens kijken, hoe gaan we dat organiseren? Ja? Maar heel eventjes hoor. Kun je ze even meenemen, zodat ze iets meekrijgen? Kan dat? Ja? Oké. Geef ze nog even een applaus. Hè? Jan Hooikammer is altijd de klos, hè? Als je het niet van tevoren afgesproken hebt, moet hij het gat vullen. Geef Jan ook eens even een applaus. Ja, ik was ook niet van plan vanavond een bekeringsuitnodiging te doen, maar ik denk, ik moest dat toch doen. Halleluja. Nou, eens kijken hoor. Ik hoop dat jullie nog ontspannen zijn. We gaan alle tijd nemen om met zieken te bidden. En als ik zeg we, dan moet ik dat eventjes uitleggen. Want, kijk, het is niet zo dat mijn vrouw en ik willen gaan bidden voor iedereen die hier is. Want dat wordt een hele lange rij en dan gaat dat vele uren kosten. En dat is ook niet nodig. Want de Heer Jezus heeft gezegd, deze tekenen zullen de gelovigen volgen, op zieken zullen zij de handen leggen en ze zullen gezond worden. En dat betekent dus dat we mensen getraind hebben het afgelopen weekend, is dat onder andere ook gebeurd. En we hebben mensen getraind om effectief voor zieken te bidden en die mensen gaan ons bijstaan om met u te bidden voor genezing. En probeer daar gewoon heel ontspannen mee om te gaan. Ga straks naar een van hen toe. Zeg heel kort wat er met u aan de hand is. Waar u een wonder voor nodig hebt. Hè? En ga dus niet vertellen van 34 jaar geleden is dit mij overkomen. En toen heb ik 33 jaar geleden heb ik dat meegemaakt. En 32 jaar geleden heb ik dat meegemaakt. Nee. Zeg heel kort wat jij nodig hebt. In eerste instantie. Hè? Bijvoorbeeld, nou, ik heb pijn in mijn rug. En daar wil ik vanaf. Oké? Okay? Of je zegt, ik heb een kankergezwel en dat wil ik kwijt. Kan dat kankergezwel? Ja. Vorig jaar in september hebben we gebeden voor een zuster die opgegeven was. En ze werd naar huis gestuurd met een kankergezwel in een van haar hartkamers van 4 centimeter groot. Kun je dat voorstellen? 4 centimeter groot. Haar hart was vergroot. Er zat vocht achter haar longen. Haar longen functioneerden bijna niet. Ze werd naar huis gestuurd met een zuurstoffles. Om binnen twee, drie weken te sterven. Terminaal. En we zijn daar gaan bidden. Samen met ook het voorgangerspaar daar. En het was eigenlijk haar moeder of schoonmoeder. En we gingen bidden. En vanaf dat moment is er een wonder gebeurd. En vandaag aan de dag loopt ze nog altijd rond. Is het gezwel verschrompeld. Er is nog iets te zien op de foto. Het gezwel is verschrompeld. Haar hart heeft weer een normale afmeting. Vocht in de longen, achter de longen is weg. En ze kan weer gewoon alles doen. Halleluja. Ja. Zal ik de rest ook zeggen of niet? Nee, oké. Okay. Ja, je kunt eindeloos vertellen over wonderen. Nou, ik wil eens graag weten, wie is hier gekomen voor genezing? Wie wil graag dat we voor u bidden? Ja, ik zie heel wat handen omhoog gaan. Oké. Nou, ik zou willen vragen of de mensen, het team, het mensen die gaan bidden, of die eventjes hier van voor willen komen staan. Ja? Misschien dat die stoel even weg kan. Ja, de muzikanten, ook heel goed. Ja, die zullen we nodig hebben, ja. Dat is waar. Corrie. Ja, ja, oké. Okay. Ja. Ah ja, ik ga eens even iets checken. Ik wil eens even iets checken. Dan moet u even goed naar mij luisteren. Ik heb het idee dat hier iemand is die hier een probleem heeft. En het doet zeer op deze plaats. Dus het is het rechterbeen. Hier zo aan de binnenkant van uw been doet het zeer. Wie is dat? Wie is dat? Rechterkant. Rechterbeen, deze kant. Wie is dat? Ja, wil je eens even hier komen? Hè? Nee, links. Nee, ik heb het over rechts. Rechterbeen. Ik wil zo meteen best voor je bidden hoor, maar ik heb het idee dat hier iemand is die hier een plek heeft die zeer doet. Het lijkt wel alsof het verbrand is of zo. Ik weet het niet wat het is, maar als u zegt van, hé, dat past bij mij, steek dan nu uw hand op. Ja? Is dat jouw probleem? Kom eens. Wat is dat?
Hier zo.
Ja?
Ik heb helemaal pijn.
Ja, hoe lang heb je dat al?
Een jaar of zo.
Een jaar?
Ja, niet heel lang, een jaar.
Nee, ja.
Hier.
En is daar een reden voor? Is het verbrand geweest?
Nee.
Nee. Zo voelt het een beetje aan. Nou.
Nee, als ik hier overheen ga, is het heel veel pijn.
Ja.
Maar ik weet niet wat het is.
Ja, oké. Okay. Nou, ik ga voor je bidden. Vind je dat goed?
Ja.
Ja. Oké. Okay. Hou je hand daar maar. Ja? Ik ga ervoor bidden. Jezus. Jezus van Nazareth. Dank u, Heer, dat uw hand daar komt op dit moment. In de naam van Jezus, in Jezus' naam. Nou wordt het warm. Nou gebeurt er iets met je, hè? Kijk eens, waar is je pijn nu? Waar is je pijn nu? Jezus. Waar is je pijn nu? Kijk me eens aan. Wat gebeurt er met je?
Het wordt helemaal warm.
Het wordt helemaal warm, hè? Ja. En waar is je pijn nu? Ja, probeer het maar eventjes, hoor. Is het weg?
Ja, het is weg. Ja.
Geef de Heer een applaus. Halleluja. Dank u, Jezus. Amen. Oh, halleluja. Jezus. Wonderbare Jezus. Wonderbare Heer. Wonderbare Jezus. Halleluja. Jezus is hier. Jezus. Wat is er met jou? Spreek je Nederlands?
Ja.
Ja? Oké. Okay. Wat is er met jou?
Oké,
wat is er met jou?
Ik heb een longziekte.
Een longziekte. Ja? Mag ik daarvoor bidden?
Ja.
Vind je dat goed?
Ja. Ja?
Kom eens hier. Jezus, wonderbare Jezus. Je hebt een hele fles nodig, hè?
Ja.
Ja.
Maar ik word niet dronken.
Nee. Benauwd?
Een beetje.
Ja, een beetje. Ja. Oké. Okay. Nou, ik wil graag dat je handen zo eens legt over je. Ja? Zo. Ja, oké. Okay. En dan gaan we verwachten dat de hand van de Heer daar komt. Ja? Alles kan. Mm-hmm. Alles is mogelijk. Jezus. Heer Jezus, dank u wel voor de kracht van de Heilige Geest die deze longziekte bij haar wegneemt op dit moment. Longziekte, ik verbreek je macht over dit leven in Jezus' naam. Satan, laat los in de naam van Jezus. Jezus, u ging rond goeddoende, genezende allen die door de duivel overweldigd waren. En ik dank u, Heer, dat deze overweldiging verbroken wordt op dit moment. Dank u dat deze longen opengaan. Dank u, Heer, dat er gebeurt wat er moet gebeuren, zodat ze je zuurstoffles niet meer nodig zal hebben. In Jezus' naam, dank u, Heer, dat het volledig herstelt op dit moment. Dank u, Heer, dat ze in overleg met haar dokter, Heer, de medicijnen zal kunnen afbouwen. Dank u, Heer, dat er gebeurt wat moet gebeuren. In Jezus' naam. Jezus. Wat gebeurt er met je? Haal eens even diep adem. Kijk eens even of je onmiddellijk verandering kunt bemerken. Gewoon heel nuchter constateren. Heb je hem? Ja?
Voel hier wat ruimer.
Het wordt daar wat ruimer, ja. Er is iets aan het gebeuren, hoor. Er is echt iets aan het gebeuren. Ja? En je zult wat meer tijd nodig hebben, denk ik, om te weten van, wat is er precies gebeurd. Maar doe dat in overleg met je arts. Ja? Oké?
Okay?
Ja? Wijs zijn, hè?
Ja?
Is goed. Het is voor elkaar, hoor. Je hebt dat. Hier, God zegen. Amen, amen, amen. Amen. Jezus, Jezus. Prijs u, Jezus. Prijs u, Heer. Prijs u, Jezus. Prijs u, Heer Jezus. Halleluja. 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 Oké, ik denk dat we dat we rijen gaan vormen. Ja. Corrie, wil jij nog iets?
Ja. Geweldig, jullie gaan zingen met ons, hè? En ik zou zeggen, zing ook lekker mee. En neem gewoon de tijd. Wij gaan ook... Heb ik het verder? Oh,